We beginnen vandaag een nieuwe serie en die heet Je reacties doen ertoe. We gaan kijken naar de manier waarop we reageren. En het is natuurlijk altijd grappig om dan vooral te denken aan overreacties. En dan biedt het verkeer ontzettend veel voorbeelden. Ik bedoel, in je eigen tochten door de stad, zeg maar, zie je al van alles gebeuren, maar tegenwoordig hebben miljoenen mensen een dashcam, zo'n camera gemonteerd op het dashboard van je auto. En die staat de hele tijd aan en die zien van alles. Automobilisten die iemand inhalen en dat zint dan degene niet die wordt ingehaald. Die gaat er omheen, die doet even een brake check, dus die staat op de rem. Botsingen, ongelukken tot gevolg. Ik heb zelfs gezien dat er zo'n kleine fender bender is, noemen ze dat in Amerika. Maar gewoon een mini botsing, klein beetje schade. En er stapt iemand uit de auto, die heeft een pistool in de hand en die gebruikt woorden, die zal ik hier niet herhalen. Maar in ieder geval, je ziet een enorme overreactie ten opzichte van wat daar eigenlijk aan de hand is. Op dezelfde manier hebben al heel veel tennisrackets op deze wereld, in de geschiedenis van de mensheid, het moeten ontgelden bij een verliespunt. En ook als ouders herkennen we het wel, dat we soms overreageren op wat er daadwerkelijk aan de hand is. Het is soms grappig om de overreacties van andere mensen te zien, te aanschouwen. Maar als we heel eerlijk zijn, dan maken we onszelf daar ook regelmatig of zelfs vaak schuldig aan. We reageren ook. Er gebeurt iets, er wordt iets gezegd, er wordt iets gedaan. En je reactie staat niet in verhouding tot dat wat er aan de hand is. Nou, in deze serie gaan we kijken naar onze reacties. Onze reacties vertellen een verhaal. We spreken in de kerk heel vaak over onze acties. Dat wat we moeten doen, dat wat we moeten nalaten. Maar we spreken niet zo heel vaak over onze reacties. Terwijl de Bijbel, terwijl Jezus daar ontzettend veel over te vertellen heeft. We gaan kijken naar de bergreden, naar een van de meest provocerende gedeelten van de bergreden. En daarin zegt Jezus juist heel veel over de manier waarop we reageren. Reacties die kunnen heel veel kapot maken, maar ze kunnen ook een andere spiraal in gang zetten. Nou, laten we kijken naar de bergreden, Matteüs 5, vers 38 tot en met 42. Jullie kunnen het meelezen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het dan. En keer niet af van wie geld van jou wil lenen. Een oog voor een oog, een tand voor een tand. En dat rijtje gaat nog even door. Het is onderdeel van de wet, van Exodus. Exodus 20, de 10 geboden. En die worden dan uitgewerkt in de volgende 3 hoofdstukken in heel veel principes en regelgeving over hoe we met elkaar en met elkaars bezit moeten omgaan. En in heel veel religies en maatschappijen gold dit en geldt dit tot op de dag van vandaag en stiekem misschien ook wel eens bij ons. Zeker als de emoties hoog oplopen, een oog voor een oog. Het is een wet die we heel goed moeten begrijpen. Het is belangrijk om te weten dat deze wet werd gegeven aan de rechters van Israël om recht te spreken. Het was bedoeld om een basis te leggen eigenlijk voor het recht. Wat is de gepaste straf aan de ene kant? En wat geeft de schuldeiser voldoende genoegdoening zonder dat het te veel wordt, zonder dat het wraak wordt? Dus het had een dubbel gevolg, deze wet. Het was allereerst nogmaals het vaststellen van een wet, maar het was ook het bedwingen van wraak. En als je er niet goed over nadenkt, als je er niet goed naar kijkt, dan denk je, dit is een oproep tot wraak. Nee, dit is juist niet een oproep tot wraak. Leviticus 19, vers 18 zegt ook zoiets van, laat er geen wraakzucht bij jullie zijn, maar heb je naaste lief als jezelf, zo spreekt de Heer. Dit is geen wraak. Maar helaas, in de tijd van Jezus was het oog om oog, was uitgebreid van de rechterlijke macht, was het uitgebreid naar de persoonlijke relatiesfeer. Mensen gingen dit gebruiken om te zeggen, hey, dit wordt een vrijbrief om wraak te nemen, om terug te betalen. En misschien er nog even overheen te gaan. John Wenham die zegt, dus dit uitstekende principe van gerechtelijke vergoeding werd benut als excuus voor persoonlijke wraakneming, waarvoor het juist was ingesteld om daar ver vandaan te blijven, om dat af te schaffen. Dus Jezus zegt, reageer niet zo. Reageer niet op die manier. Verzet je niet tegen degene die kwaad doet. Dat wil zoveel zeggen. En de Grootnieuwsbijbel die vertaalt het eigenlijk het best. Dat wil zoveel zeggen ook als neem niet wraak. Neem geen wraak op degene die iets tegen jou misdaan heeft. En dan komt Jezus met verschillende voorbeelden uit het dagelijkse leven gegrepen en soms wat ver qua tijd en plaats van ons. Dus ik probeer dat zo kort mogelijk uit te leggen. Er staat, keer degene die je op de rechterwang slaat ook je linkerwang toe. En dan denk je misschien, betekent dit dat ik als een soort van deurmat door het leven moet gaan en dat iedereen over mij heen mag lopen? Dat ik alles maar moet laten gebeuren. Nou, dat wordt er niet mee bedoeld. Op de rechterwang slaan betekende toen, maar tot ook op de dag van vandaag in het Midden-Oosten, de meest grove belediging die je iemand kon aandoen. Want de meeste mensen zijn rechts. En als je werd geslagen op je rechterwang, dan werd je dus met de binnenkant van je hand geslagen. Nou, dat was een enorme belediging. Dat kun je een beetje vergelijken met wat er nu soms gebeurt in appgroepen in jouw klas of op social media. Als jij iets hebt gepost en iedereen gaat er overheen met de meest grove beledigingen. Dat is wat er daar aan de hand is. En dan zegt Jezus, hoeveel je ook te kijk wordt gezet. Hoezeer je ook naar beneden wordt gehaald. Ik wil dat je gaat nadenken over de manier waarop jij reageert. Keer ook je linkerwang toe. Met andere woorden, zeg je tegen degene die jou beledigt, weet je wat? Jouw belediging trekt mij niet naar beneden. Ik baseer mijn eigen waarde, mijn zelfwaarde, baseer ik niet op wat jij tegen mij zegt of wat iemand tegen mij zegt. Mijn eigen waarde, mijn identiteit is gefundeerd in God. Dus kom maar op. Maar ik betaal het niet terug. Jezus bracht dit zelf in praktijk toen hij gevangen was en hij werd bespuugd. Hij werd geslagen met vuisten en ook op de wang. Er werd een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt, een purperen mantel over zijn gemartelde lichaam. En ze lachten hem uit. En wat deed Jezus daarop? Hij zweeg. Hij bleef stil. Jezus zweeg met een oneindige waardigheid van zelfbeheersing en liefde. En dat is geen zwakheid. Maar hij liet zien dat hij totaal geen wraak wilde nemen op de mensen die hem op dat moment kwetsten en pijn deden. En dat betekent niet dat je altijd je mond moet houden bij onrecht. In de Bijbel gebeurt het dat als Petrus hypocriet handelt en eigenlijk de gelovigen uit de heidenen pijn doet, dan spreekt Paulus hem daarop aan. Uit liefde. Niet met geweld, niet met een oproep tot geweld, niet met beledigingen, maar hij spreekt hem erop aan. Dit is ook geen excuus voor tirannen en dictators en managers en bazen om alles te doen en te zeggen met de mensen wat ze willen. Maar voor ons is het een reactie van, ik wil geen wraak. Ik betaal niet met gelijke munt terug. En dan staat er, sta hem dan ook je bovenkleed af. Je moet weten dat wat ultiem werd beschermd in de wet al vanaf de tijd van Mozes, was jouw bovenkleed, was jouw jas. Een schuldeiser die kon overdag nog zeggen, ik heb alles van die persoon nodig om terugbetaald te worden. Maar de jas die moest je 's avonds weer teruggeven, zodat die persoon iets had, warms had om in te slapen. Je jas was beschermd. En nu zegt Jezus, vraagt iemand om je onderkleed. Geef hem dan niet alleen maar je onderkleed, maar ga er overheen. Geef meer dan van wat je wordt gevraagd. Ik wil dat je anders reageert. En datzelfde principe zit in, loop dan 2 mijl met hem op. Er was een gewoonte bij de Persische koeriers die bijvoorbeeld boodschappen van de koningen door het hele rijk moesten brengen. En dat was gigantisch. Die mocht geen strobreed in de weg worden gelegd. En daar wordt een woord in het Grieks gebruikt wat geleend is uit het Persisch om dat aan te duiden. Iedereen tegen wie zij zeiden, jij moet mij helpen om dit zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, die moesten helpen. En de Romeinen dachten, mooi, dat is een goed gebruik, dat nemen wij over. En als dan een soldaat, zeker een hooggeplaatste, aan een Jood bijvoorbeeld vroeg, ik wil dat je mijn uitrusting meedraagt, gepast of ongepast, je moest gehoorzamen. 1 mijl, letterlijk 1000 stappen. En ook niet meer dan dat. En dan zegt Jezus opnieuw, ik wil dat je meer doet dan van je wordt gevraagd. Ik wil niet dat je gaat mopperen en klagen en dat je in jezelf plannen gaat bedenken om die Romeinse officier ooit een keer terug te betalen. Ik wil dat je het omdraait. En dat je zegt, ik loop een extra mijl met je mee. Want weet je, ten diepste sta ik niet onder jouw autoriteit. Ik sta onder de autoriteit van een vrijgevige God. En aan hem ben ik gehoorzaam. En daarom geef ik jou meer dan jij van mij vraagt. En de laatste voorbeelden, even heel kort. Jezus zegt, ook daar weer, laat je handelen. Niet leiden door het gebruikelijke recht van deze tijd, maar door liefde en welwillendheid. Doe een extra stap. In welke situatie, waar je ook bevindt, zegt Jezus, ik wil dat je erover nadenkt. Hoe reageer ik? Van binnen en wat wordt er dan van buiten zichtbaar? Hoe kan ik een liefdevolle, vrijgevige God representeren, vertegenwoordigen, weerspiegelen in de manier waarop ik reageer? Ondanks de druk, ondanks de beledigingen, ondanks de woede die je opbordelt, de frustratie die je ervaart, reageer anders. En Jezus vraagt niet iets wat hij zelf niet heeft gedaan. Hij heeft dit zelf helemaal voorgeleefd. En ik neem even bewust lang de tijd voor de inleidende woorden, omdat dit neerzet waarom we eigenlijk deze serie doen. We kennen allerlei discipelschapsprogramma's en studies over onze acties, maar we zeggen eigenlijk verrassend weinig over onze reacties. Maar ze doen ertoe. Onze reacties worden vaak gestuurd of bepaald door emoties. Ze zijn vaak primair. En Jezus zegt, ik wil dat je wel overwogen nadenkt. En dat brengt me op mijn eerste punt. Waarom zijn je reacties zo belangrijk? Reacties laten zien wat er in je hart leeft. De afgelopen 2 weken hebben wij op een hond gepast, Perro, van Willem-Jan. Sommigen kennen hem, dat is een hele groot uitgevallen labradoodle. En gisteren heb ik hem weggebracht. Maar het was zo ontzettend leuk om in de afgelopen 2 weken thuis te komen van werk of boodschappen of van een bezoek. Waar dan ook vandaan, zodra je richting de voordeur ging, dan sprong er een hond bijna door de raampjes van onze voordeur. En als dan de deur open ging, dan liep die om je heen en tussen je benen door. Je hand werd even gelikt, hij sprong bij je op. Hij ging even happen, dat mag niet van Eva, dat mocht wel van mij. En als ik dan zei na 2 keer, nu is het klaar, dan was het ook klaar. Zijn staart die kwispelde heen en weer. Het was zo ontzettend leuk thuiskomen. Dus ik stelde ook wel voor aan de jongens van, hey, als jullie nou datzelfde gaan doen. Als jullie nou op dezelfde manier gaan reageren als ik thuiskom, misschien niet een kwispelende staart, maar gewoon zo enthousiast. Nou, dat vonden ze niet een heel goed idee. Dus helaas. Maar Perro, die reageert vanuit zijn hart. Ja. En vaak doen we als mensen, ook volwassen mensen, doen we precies hetzelfde. Soms zeggen we als we iets te hard of iets te boos hebben gereageerd, ach, weet je, dat bedoelde ik zo niet zo, zo zwaar moet je dat niet opvatten, het zit eigenlijk anders. Maar toch, onze reactie heeft al zichtbaar gemaakt dat wat er diep binnen in ons leeft. En met ons hart bedoel ik nu even met name onze emoties, die borrelen. Jezus zegt ook in de bergrede in Lucas 6, vers 45... een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En de lijn van gedachten in dit stuk is, zoals bomen allerlei vruchten voortbrengen naar de soort die ze zijn, zo brengen mensen ook voort uit hun hart dat wat in hun is. Dat zoals zij zijn. Dat kan niet anders. Je kan het vergelijken met sodawater. En heel eerlijk gezegd, ik ben vergeten om dat flesje te kopen. Maar als ik sodawater hier had. En ik, dat is bolletjes water, zeg maar. En ik zou even flink schudden met dat flesje. En ik zou hem opendraaien. Dan kan het niet anders of het spuit eruit. En dat is heel anders met gewoon stilwater, met spa blauw is dat geloof ik, met kraanwater. Als je dat in een flesje hebt en je schudt, je kan doen wat je wilt, je doet de dopper af en er gebeurt helemaal niks. En dat komt omdat bubbeltjes water niet alleen maar water is, maar meestal zijn er een aantal dingen toegevoegd en in ieder geval is er koolzuur toegevoegd. En zo is het ook met mensen. We zijn gemaakt door God. Veel van ons zijn bekend met het idee dat de Heilige Geest als levend water in ons kan zijn. En als je dat schudt, weet je, dan gebeurt er iets positiefs. Maar heel vaak is dat levende water, heel vaak is onze ziel ook gevuld met allerlei andere dingen. Met de gevolgen van trauma's, van dingen die jou zijn aangedaan. Er zit nog pijn en teleurstellingen in jou. Er zijn nare woorden over je uitgesproken. Je bent beledigd tot op het bot. Misschien heb je nooit een woord van bevestiging gehad. Misschien kijk je van nature al wat op mensen neer. Op het arrogante af. Maar als er dan iets gebeurt. Als er iets wordt gezegd wat als een trigger werkt. Dan spat het open. Dan borrelt het over. En er komt eruit waarvan je misschien denkt dat had ik liever niet gehad. We kennen niet voor niets de uitdrukking ontploffen van woede. En begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel dit helemaal niet veroordelend. Het feit dat je kunt reageren vanuit pijn of onverwerkt trauma is niet iets waar je schuldig aan bent. Maar ik denk wel dat je verantwoording draagt. Op het moment dat je bemerkt dat de manier waarop jij reageert op je ouders, op je kinderen, op collega's, op wie dan ook, en dat maakt relaties kapot en dat doet andere mensen pijn, dan is dat een moment om daar iets mee te doen. Dan moet je sowieso in gebed gaan en met God gaan praten. Dan moet je misschien met andere mensen gaan praten om een weg van herstel in te gaan, zodat je op een andere manier kan reageren. Zodat je inzicht krijgt in de patronen, in de mechanismen die bij jou zijn gegroeid en dat je die kan omdraaien. Om niet meer op ieder moment ontploffend borrelwater te kunnen zijn, maar gewoon stil water. Joshua Surratt die zegt, en jullie kunnen dat meelezen, acties zijn goed, acties spreken, maar reacties spreken luider. Reacties laten zien wat er werkelijk in ons omgaat. Het kan eenvoudiger te zijn om te handelen als christen dan te reageren als christen. Maar we moeten deze waarschuwing te harte nemen. Lezen jullie mee Markus 7. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. Weet wat er in je hart leeft. Weet wat er borrelt. Zoek genezing en herstel, dat wil God geven. Ten tweede, waarom zijn je reacties zo belangrijk? Reacties hebben een rimpeleffect. Het gebeurt regelmatig dat een van onze jongens bij ons komt en hij zegt, hij heeft me geslagen. En de andere jongen die komt er achteraan, ja, maar hij sloeg eerst. En daarna richten ze zich vooral op elkaar. Ja, maar jij zei of jij deed. Nou, en zo gaat dat de hele tijd door. Ik hoef niet verder te gaan, maar ze doen dat met een blik van boosheid, van machteloosheid, van tranen in hun ogen. Maar je hebt gezien dat één verkeerd woord of één tik heeft een heel rimpeleffect tot gevolg. Over en weer vliegen de verwijten. Altijd de ander krijgt de schuld. Hij begon, zij begon. En wij doen het net zo als volwassenen als die kinderen. Ik zal jou terugpakken, denken we soms. Hij wordt rijk, ik neem het ook niet meer een keer zo nauw met de regels. Want dat verdien ik. Ik verdien meer dan ik verdien. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zij begon met het treiteren en daarom heb ik, vul het maar in. Actie, reactie. Actie, reactie. En het wordt een cyclus van wraak. Het is niet zo moeilijk om een verschil van mening te laten uitgroeien tot een serieus conflict. Het gaat zo snel om een lichamelijke of een emotionele tik te beantwoorden met minimaal dezelfde kracht. Het gebeurt zo gemakkelijk dat je in jezelf opgestapelde woede tot uiting brengt en daar misschien zelfs andere mensen bij gaat betrekken om degene die in ieder geval in jouw gedachten iets heeft gedaan, om die zoveel mogelijk pijn te doen. Hoe anders zijn de woorden van Jezus in de bergrede? Hoe anders is het woord van God? We lezen in het Eerste Testament in Spreuken 15... boze mensen worden rustig als je vriendelijk tegen hen bent. Maar ze worden woedend als je hen beledigt. Een vriendelijk woord, zeggen oudere vertalingen. Een vriendelijk woord brengt woede tot bedaren. En John Stott die schrijft, en ik heb dat even samengevat, maar hij schreef dat zo mooi op. Het persoonlijke voorbeeld van Jezus tekent hem niet af als een zwakkeling die geen weerstand bood. Nee, zij schilderen hem eerder af als een sterke man van wie de zelfbeheersing en de liefde voor anderen zo krachtig zijn dat hij elke vorm van vergelding absoluut verwerpt. Het gaat in de bergrede om het principe van de onbaatzuchtige liefde van een persoon die probeert om kwaad met goed te vergelden. In welke situatie dan ook. Online of in de echte wereld. Reacties hebben een rimpeleffect. Ten kwade of ten goede. We zien dat zo duidelijk in de woorden en het leven van Martin Luther King. Nicola had laatst al zijn speech en ik dacht, ja, wat een man was dat. En er was een voorganger die tijdens zijn begrafenis sprak. En die somde eigenlijk op wat er in het leven van Martin Luther King allemaal was gebeurd. En hoe die reageerde. Hij zegt, als iemand de betekenis van het lijden kende, dan wel King. Zijn huis gebombardeerd. 13 jaar lang dagelijks leven met de voortdurende dreiging gedood te worden. Ervan beschuldigd een communist te zijn, dat was het ergste. Vals beschuldigd dat hij niet oprecht was. In het geniep aangevallen door iemand van zijn eigen ras. Een pak slaag gekregen in de hal van een hotel. Meer dan 20 keer gevangen gezeten. Een paar keer diep gekwetst omdat vrienden hem hadden verraden. En toch was het hart van deze man niet gevuld met bitterheid. Had hij geen wrok in zijn ziel, geen wraak in gedachten. En hij reisde deze wereld rond om geweldloosheid en de verlossende kracht van liefde te prediken. Martin Luther King die zei het zelf op deze manier. Haat vermeerdert haat in een neergaande spiraal van geweld. Haat is net zo schadelijk voor de persoon die haat als voor zijn slachtoffer. Liefde is de enige kracht die het mogelijk maakt om een vijand in een vriend te veranderen. Want liefde bezit scheppende en verlossende kracht. Dr. Martin Luther King. Hij was zeker een dokter. Hij was zeker gepromoveerd in de echte betekenis van de bergrede. En hij brengt in praktijk wat Paulus in Romeinen 12 schrijft. En ik laat die woorden even voor zichzelf spreken. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broers en zussen. Maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En het laatste is niet onbelangrijk. Dat klinkt misschien heftig, maar in zekere zin, de Bijbel is niet tegen vergelding. Voor de Bijbel is het belangrijk dat op een dag alles wordt rechtgezet. Alles wordt goed gemaakt. Maar het is niet aan ons. Het is niet in de persoonlijke relaties bedoeld om wraak te nemen. Nee, laat het aan God. Hij zal eerlijk oordelen. Nogmaals, mag je dan nooit ergens iets van zeggen? Natuurlijk wel. De Bijbel doet het vaak genoeg. En als er een gerechte reden is voor een politieonderzoek of een uitspraak van rechters, prima. Maar die zijn juist bedoeld om uit die persoonlijke cyclus van wraak te blijven. Dus neem geen wraak. En ten derde, waarom zijn reacties zo belangrijk? Reacties zijn een kans om anders te zijn. En dat zat al helemaal in het eerste gedeelte van de bergreden wat we hebben gelezen. En dat Jezus zei, ik wil dat je meer doet dan van je wordt gevraagd. Het zit in het leven van Dr. Martin Luther King. Het zit in alles eigenlijk wat Jezus van ons vraagt. Maar iedere reactie is een kans, een gelegenheid om anders te zijn. Om mensen op een positieve manier op het verkeerde been te zetten. Om ze te verrassen. Om ze te laten nadenken over hun eigen acties. Om niet olie op het vuur te gooien, maar om te blussen. Om niet uit je slof te schieten over iets onbenulligs, maar kalm te zijn. Om onrecht wel aan de kaak te stellen, maar op een geweldloze manier. En op zoek te gaan naar het welzijn voor iedereen, voor de hele wereld. Een van de meest moeilijke, tegen de borst stuitende stukjes van de bergreden was dit, en daar komt dit nog overheen. Ik wil het met jullie lezen, Matteüs 5 vanaf vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dat tweede stukje staat niet in het Eerste Testament. Maar Jezus die zegt daarover, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen dat niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie Vader volmaakt is. Nou, moeten we dan, want weet je, er zitten hier niet zo heel veel Griekse escapes, uitvluchten uit wat je hier moet doen. Je moet je vijanden lief hebben. Maar het is wel belangrijk om te kijken wat hier in het Grieks staat. Moeten we volmaakt in de zin van perfect zijn, net zoals God perfect is? Dat staat er eigenlijk niet. Volmaakt betekent hier dat we leven naar ons doel. Het Griekse teleia of teleios. Jij en ik zijn teleios, wij zijn volmaakt als we het doel vervullen waarvoor we gemaakt zijn. Als wij als schepsel, als beelddragers van God, zijn genade, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid tonen, dan zijn we volmaakt. Dan beantwoorden we aan het doel waarmee God ons geschapen heeft. En is dat niet moeilijk, zo niet onmogelijk? Ja, dit is onmogelijk als het alleen van ons afhangt. Maar gelukkig maakt Jezus duidelijk, het hangt niet van jou af. Als we christen worden, worden we niet aan onszelf overgelaten. Nu leeft de Heilige Geest in ons, die in ons werkt en die helpt om ons tot een niveau van gerechtigheid te brengen en daarna te verlangen die we nooit vanuit onszelf konden halen. De Heere Jezus laat zijn kracht, waarmee hij over deze wereld ging en reageerde, die laat hij werkzaam zijn in jou en door jou heen. En daarmee helpt hij jou om lief te hebben in plaats van te haten. Om je belofte, om je woorden na te komen. In plaats van te liegen en het toch niet te doen. Hij helpt om je verlangen naar wraak te bedwingen. En in plaats daarvan het goede te zoeken. Zelfs voor degene die jou keihard beledigd heeft. Die jou pijn gedaan heeft. De Hebreeënbrief die vat het heel krachtig samen. Die zegt, mogen de God van de vrede, en dat is mijn gebed voor jullie. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten. Met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, waar Hij blij van wordt. Door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is door zijn kracht. Het is Jezus die in ons werkt. Je manier van reageren is ontzettend belangrijk. En volgende week en de week daarna kijken we verder. Waar komen onze reacties nou vandaan? Maar ik wil nu zo in gebed. Alleen, ik ben ook gepassioneerd over de God story. En ik was deze week aan het bidden voor dit woord. En op een gegeven moment had ik het in ieder geval het idee dat Jezus daar iets over zei. Dat hij zei, weet je, de God story nog zeggen. We hadden vorige week visiezondag. En als je de dienst hebt gemist, bekijk of beluister het. Want het was zo ontzettend krachtig. Het heeft mij diep geraakt en ik was in Heerenveen. En er ging gewoon iets door de zaal. En ik hoorde hier ook dat mensen reageerden. Dat mensen zeiden van ja. En reaching out is een antwoord. Het is een reactie. Het is net zo maf, net zo toegewijd, net zo vastberaden zijn als die vier vrienden die zich door niets lieten tegenhouden om hun vriend bij Jezus te brengen. En ik hoop dat wij net zo maf zijn dit jaar. Om onze familie, onze vrienden, onze buren, collega's, studiegenoten, klasgenoten, sportgenoten, wie dan ook, bij Jezus te durven brengen. Lees jullie mee, reaching out is niet zozeer een, en ik heb het tussen haakjes er gewoon bij gezet, want soms ervaren we dat zo. Het is niet een vermoeiende of slechts een uitdagende actie van de kerk. Het is een reactie op de genade van God, jullie Vader. Het is een reactie op de liefde van Jezus die zijn leven gaf voor jou. Het is een reactie op een vervulling met de kracht van de Heilige Geest. Voor vrijmoedigheid, voor alle gaven, voor iedere bekwaamheid die je nodig hebt. Om desnoods het dak eraf te halen en mensen bij Jezus te brengen. Het is een reactie. Dus ik zou zeggen, stap uit op welke manier dan ook. Ga een keer de straat op, ook al vind je het doodeng. Doe mee aan een sociale of praktische outreach. Ga naar de gevangenis. Werk op de Wezen. Sport met de kinderen in Bilgaard. En er zijn nog allerlei andere mogelijkheden. Neem iemand mee naar een event. Ga met iemand oplopen na zo'n event. Om ze vertrouwd te maken met de drie enige God. Hou stap uit. Als reactie. Ik geloof dat God Geest echt als een golf door Leeuwarden gaat. Ik zit met iemand na te denken en samen te werken voor de God Story die al meer dan 40 jaar voor Leeuwarden bidt. Die zo vaak heeft gezien dat eenheid en samenwerking weer kapot ging en op een laag pitje stond. Door wie ik als tiener ben geïnspireerd om iedere zaterdag te bidden voor Leeuwarden. En hij zegt, ik zie nu iets gebeuren dat heb ik nog nooit gezien. Er gaat een golf van Gods geest. En aan ons is de keuze om te reageren. Ga ik surfen of blijf ik op het strand staan? Hoe reageren wij? Ik dwaal een klein beetje af. Maar ik vind het zo belangrijk.